Onze hulp en onze enige verwachting staat in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen het werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Het zal vanmiddag gaan over de rechtvaardiging van de goddelozen door het geloof om niet. En daarom zingen wij nu Psalm 143, het tweede vers. Wil uw knecht door schuld verslagen, o Heer, niet voor uw vleerschaar dagen, want niemand zal in dat gericht, daar zelfs zijn hart hem aan moet klagen, rechtvaardig zijn voor uw gezicht. Het tweede van 143. Uit Gods heilig woord zal u worden voorgelezen Zacharia 3, de versen 1 tot en met 5 en Romeinen 3, vers 9 tot en met 28. Daarna doen we belijdenis des geloofs en zingen Psalm 106, vers 26, geloofd zij Israëls grote God. Zacharia 3, vers 1 tot 5, Romeinen 3, vers 9 tot 28, de 12 artikelen. En het 26e vers van 106.
Daarna toonde hij mij Jozua, de hoge priester, staande voor het aangezicht van de engel des Heren. En de Satan stond aan zijn rechterhand om hem te wederstaan. Doch de Heere zeide tot Satan, de Heere schelde u, gij Satan. Ja, de Heere schelde u, die Jeruzalem verkiest. Is deze niet een vuurbrand uit het vuur gerukt? Jozua nu was bekleed met vuile klederen, als hij voor het aangezicht des engels stond. Toen antwoordde hij en sprak tot degenen die voor zijn aangezicht stonden, zeggende, doet deze vuile klederen van hem weg. Daarna sprak hij tot hem, zie, ik heb uw ongerechtigheid van u weggenomen en ik zal uw wisselklederen aandoen. Die zeg ik, laat ze een reine hoed op zijn hoofd zetten En zij zetten die reinen hoed op zijn hoofd. En zij toog hem klederen aan. En de engel des Heren stond daarbij. Dan gaan we verder bij Romeinen 3, vers 9. Wat dan? Zijn wij uitnemender? Ganselijk niet. Want wij hebben tevoren beschuldigd bij de Joden en Grieken dat zij allen onder de zonde zijn. Gelijk geschreven is, er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die verstandig is. Er is niemand die God zoekt. Allen zijn zij afgeweken, tezamen zijn zij onnut geworden. Er is niemand die goed doet. Er is ook niet tot één toe. Hun keel is een geopend graf. Met hun tongen plegen zij bedrog. Slangenvenijn is onder hun lippen. Welke mond vol is van vervloeking en bitterheid. Hun voeten zijn snel om bloed te vergieten. Vernieling en ellendigheid is in hun wegen. En de weg des vredes hebben zij niet gekend. Er is geen vreze Gods voor hun ogen. Wij weten nu dat al wat de wet zegt, zij dat spreekt tot degene die onder de wet zijn, opdat alle mond gestopt worden en de gehele wereld voor God verdoemelijk zij. Daarom zal uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd worden voor hem, want door de wet is de kennis der zonde. Tot zover. En ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Thank you.
deze en andere schriftgedeelten. Ik wilde eigenlijk nog een paar versen erbij lezen, gemeente. Misschien kunt u het nog even opslaan, Romeinen 3, vers 21 tot 28 wil ik er nog bij lezen. Want dat is een uitdrukking, een standaard uitdrukking van mij op deze en andere schriften. Maar als we dan lezen in Romeinen 3, vers 21, dan staat er: maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard zonder de wet, hebben de getuigenis van de wet en de profeten, namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus, tot allen en over allen die geloven. Want er is geen onderscheid, want ze hebben allen gezondigd en derven de heerlijkheid Gods, en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing die in Christus Jezus is, welke God voorgesteld heeft tot een verzoening door het geloof in zijn bloed, tot een betoning van zijn rechtvaardigheid door de vergeving der zonden die tevoren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods, tot een betoning van zijn rechtvaardigheid in deze tegenwoordige tijd, opdat hij rechtvaardig zij en rechtvaardigende degene die uit het geloof van Jezus is. Waar is dan de roem? Hij is uitgesloten door wat wet der werken? Nee, maar door de wet des geloofs. Wij besluiten dan dat de mens door, en dan voegt Luther ertussen, door het geloof alleen gerechtvaardigd wordt. Dat staat niet in het Grieks, maar hij voegde daartussen, omdat dat zoveel betekenis had gekregen, door het geloof alleen gerechtvaardigd wordt, zonder de werken der wet. En dan beleiden wij met zondag 23, maar wat baat het nu dat gij dit alles gelooft? Dat ik in Christus voor God rechtvaardig ben en een erfgenaam des eeuwigen levens. Hoe zijt gij rechtvaardig voor God? Alleen door een waar geloof in Jezus Christus. Alzo dat al is het dat mijn consciëntie, dat is het geweten, aanklaagt dat ik tegen al de geboden Gods zwaarlijk gezondigd heb en geen daarvan gehouden heb en nog steeds tot alle boosheid geneigd ben, nochtans God, zonder enige verdienste mijnerzijds, uit loutere genade, mij de volkomen genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus schenkt en toerekent, evenals had ik nooit zonde gehad, nog gedaan. Ja, als had ik zelf al de gehoorzaamheid volbracht die Christus voor mij volbracht heeft, zoverre ik zulk een weldaad met een gelovig hart aanneem. Waarom zegt gij dan dat gij alleen door het geloof rechtvaardig zijt? Niet dat ik vanwege de waardigheid mijns geloofs Gode aangenaam ben, maar daarom dat alleen de genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus mijn gerechtigheid voor God is, en dat ik die niet anders dan alleen door het geloof aannemen en mij toe-eigenen kan. Tot zover de belijdenis van de kerk. We zullen samen bidden. Heere, wat is dat toch treffend geformuleerd door onze vaderen. En wat is dat toch een veel bestreden en aangevochten leerstuk geweest in de loop van de kerkgeschiedenis. Wat is de duivel ook slim, dat hij altijd probeert om mistwolken te trekken, om deze weldaad, de rechtvaardiging van de goddeloze, door het geloof in Christus gerechtigheid, voor het aangezicht van een heilig en een rechtvaardig God, die immers absoluut een goddeloze nooit vrij kan spreken, als hij zijn recht handhaaft. En u handhaaft ook uw recht. En geeft dat we dat ook beseffen. Maar dat gij ook uw recht verheerlijkt hebt in de dood van uw Zoon. Omdat daarin de gerechtigheid Gods en ook de waarheid Gods beide vervuld werden. Omdat alleen door de dood van Christus voor onze zonden betaald kon worden. En Heere, nu moet dat persoonlijk toegepast worden in ons aller leven. Want vroeg of laat, dan komen wij allen een keer voor uw rechterstoel te verschijnen, te staan, o Heere. En dan kunnen wij niet bestaan zoals wij geboren zijn. En zoals wij voortgeleefd hebben, buiten Christus. En daarom wilt gij toch deze middag ons daarin onderwijzen. Opdat wij voor het eerst, of bij vernieuwing, dat weer eens gaan zien. Wat het is om voor u te moeten verschijnen zonder de gerechtigheid van Christus. O Heere, daarom smeken wij van u. Leer het ons toch wat uw woord ook zegt. Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar uw gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Dat doet u toch in de weg van de ontdekking aan onze ongerechtigheid. En dat ook onze eigen gerechtigheid voor u een walgelijk kleed is. En Heere, doe het ons toch beleven. Opdat wij het in de binnenkamer voor uw aangezicht zullen verstaan. Treed niet met uw knecht in het gericht. Want ik zou voor u niet kunnen leven. Voor uw rechtvaardig aangezicht, wat we net gezongen hebben. Maar dat wij dan door dat waarachtige geloof de toevlucht leren nemen tot die aangebrachte gerechtigheid van uw Heere Jezus. Die gij hebt aangebracht, allereerst in uw dadelijke gehoorzaamheid, toen u rondwandelde op de aarde en de wet volkomen gehoorzaamde, maar ook in uw lijdelijke gehoorzaamheid. En toen u uzelf liet vonnissen en liet veroordelen en aan het kruis liet nagelen, om daar het uit te roepen, het is volbracht. Om de straf onzer ongerechtigheid weg te dragen. En dat gij ook begraven bent en weer opgestaan bent tot rechtvaardigmaking. Opdat ook daadwerkelijk die weldaad geschonken zal worden en toegerekend zal worden aan een arm en een verloren zondaarsvolk, die gij ten eeuwige leven hebt uitverkoren tot de zaligheid. En Heere, wij bidden u of gij dat ook in ons midden wilt doen. Opdat we ook uit loutere genade, zo hebben wij dat ook gelezen, daar deel aan mogen krijgen. Daarom kan het toch, omdat het loutere genade is. En Heere, help ons toch om dat onder woorden te brengen. Geef uw knecht eenvoudigheid, opdat zelfs de kinderen er wat van mee zullen meenemen naar huis toe. Opdat wij allen toch die leer mogen omhelzen. En niet alleen met een historisch geloof, maar bovenal met een zaligmakend geloof. Zodat wij worstelen met die vraag, wat baat het nu dat gij dit alles gelooft? Dat het voor ons geen zaak van verstand is. Maar ook wat onze catechismus zo beleidt, met een gelovig hart aanneemt, dat is een wedergeboren hart. En wij smeken u daarom, om de Heilige Geest, en dat gij dat werk ook in het midden van onze gemeente wil zegenen, dat daartoe strekken mag al het werk in uw Koninkrijk, van al uw gane getrouwe dienstknechten, zendelingen en evangelisten, al het werk dat gedaan wordt in deze wereld om uw voetstappen heerlijk te maken. Zegen het, o Heere, want het zijn de tekenen der eindtijd, wanneer overal het evangelie verkondigd wordt. Want dan zult u terugkomen op de wolken des hemels. En wij bidden u, geef toch dat er een volk onder ons mag zijn, dat uitziet naar de wederkomst van Christus. Dat wij er ook klaar voor gemaakt mogen worden. Ziet, de bruidegom komt, gaat uit hem tegemoet. O Heere, geef toch dat wij daarom ook ernst maken met de zonde. Dat wij daarom ook een wereldmijdend leven zullen leiden. Een afgezonderd volk zullen zijn. En dat we daarin laten zien wie we lief hebben. Want, Heer, uw woord is daar zo scherp in. Die een liefhebber is van deze wereld, die is een vijand van God genaamd. En geef, Heer, dat we die scherpte nooit zullen ontlopen. Maar dat wij daar uit liefde ook voor vallen zullen. Heere, gedenk dan ons zo allen tezamen. Bij de taken die op onze schouders rusten, help ons. Degene die in het onderwijs werken. Degene die leiding geven. Degene die opvoeden, help ze toch, o Heere. Bescherm ons en onze kinderen. Wees met die kinderen die niet meer naar de kerk willen komen. Breng ze terug. Heere, wilt gij hun uw liefde in het hart geven. Opdat zij getrokken mogen worden door die vaderlijke koorden van eeuwige liefde. En dat zij terug mogen komen als verloren zonen en verloren dochters. En geef dat ook alle jongeren in onze gemeente beseffen wat een voorrecht het is. Dat ze onder het woord mogen verkeren. Dat ze dat niet zullen verachten. Wij bidden u of gij daartoe alle middelen wil zegenen. Gedenk onze overheid. Zegen haar ons ten goede. We bidden in het bijzonder voor onze oud-koningin prinses Beatrix die 80 jaar mocht worden. We danken u ervoor dat ze dat mocht beleven. Veel heeft ze al meegemaakt in haar leven. Veel heeft ze mogen betekenen voor ons land en volk. En Heere, wij bidden en smeken u voor de zaligheid van haar arme ziel. Wilt gij toch uw woord, wat ze ook ter hand neemt, zegenen aan haar hart. Opdat zij belijdenis mag doen van de koning der koningen met haar kinderen en met haar kleinkinderen. Heere, ontfermt u zich over deze wereld. In het bijzonder over uw kerk die vervolgd en verdrukt wordt. Wil ze volharding geven. En denk ook aan het volk der Joden, bekeer ze toch tot u. Zegen al het evangelisatiewerk, ook dat vanuit de gemeente gedaan wordt, en ieder op zijn plek. Heere, gedenk ons allen tezamen, gedenk uw knecht, en help hem en sterken, en ondersteun hem, geef hem eenvoudigheid, geef dat hij dicht bij het woord en dicht bij de belijdenis mag blijven. Om Jezus wil. Amen. En dan zingen wij Psalm 32, vers 3, 4 en 6. En de Heere zegen u en uw gaven. En ik herinner de catechisanten van de zondagavondcatechisatie eraan dat er vanavond dus catechisatie is in de pastorie. En nieuwen zijn natuurlijk ook welkom. Als je nog nooit geweest bent, dan kun je ook gerust een keer komen. We beginnen om 8 uur. En wij behandelen Jacobus 4, vers 7 tot en met 10. Dus vanavond om 8 uur, Jacobus 4, vers 7 tot en met 10. Zingen we dan nu 32, vers 3, 4 en 6. De Heere zegen u en uw gaven. Dan zingen wij na het amen van de prediking het tweede vers van Psalm 130. Zo gij in het recht wilt treden, o Heer, en gadeslaan onze ongerechtigheden. Ach, wie zal dan bestaan? Maar nee, daar is vergeving altijd bij u geweest. Dies wordt gij, Heer, met beving recht kinderlijk gevreesd. Het tweede vers van Psalm 130. Gemeente, jongens en meisjes, we hebben samen Zacharia 3 gelezen, vers 1 tot en met 5. Dat heb ik ook voor jullie gedaan, jongens en meisjes, zodat je er ook iets van meeneemt als het vanmiddag gaat over een woord wat best wel moeilijk klinkt, de rechtvaardigmaking. En als we dan eventjes luisteren naar wat ziet de profeet Zacharia in dat visioen. Hij ziet Jozua, de hoge priester. Misschien heb je in de kinderbijbel ook wel eens een plaatje gezien van de hoge priester. En zeker wanneer hij zijn prachtige hoge priesterlijke kleed aan heeft, dat mooie lichtblauwe onderkleed met die borstlap en die witte muts. Maar kijk eens goed, nu heeft hij dat niet aan. Hij staat daar met hele vieze, vuile kleren. En dan staat hij daar voor de engel des Heren, staat er. En met de engel des Heren, dat wordt de Heere Jezus mee bedoeld. En op dat moment staat hij in dienst van zijn vader. En kijk eens wie er naast hem staat. Naast hem staat de Satan. En die staat aan zijn rechterhand. En die Satan die staat daar omdat de Satan Jozua wil gaan beschuldigen. Die wil hem wijzen op die vuile kleren. Die wil dat doen voor God. Die wil als het ware zeggen, zie het, Heere. Zie je deze man voor u staan met al die vuile kleren? En je snapt misschien wel wat daarmee bedoeld wordt. Daar worden de zonden mee bedoeld. Zie je die man, die vrouw? Vul het gelijk maar in met al die zonden. Heere God, die man, die vrouw, die hoort bij mij. Die hoort bij mij in de hel. Zo staat hij daar aan de rechterkant van Jozua. En dan gaat de engel des Heren, die gaat de Satan schelden. Daar zal ik straks nog iets meer over zeggen. En dan gebeurt er een groot wonder. En daarom heb ik dit schriftgedeelte uitgekozen. Want dan geeft die engel des Heren de opdracht om zijn vuile kleren uit te doen. En andere kleren aan te doen, wisselkleding. Prachtige kleding krijgt hij aan voor het aangezicht van God. Dan zie je dat er een wisseling plaatsvindt. En dat is een hele belangrijke gedachte bij de rechtvaardiging. Dat namelijk die vuile kleren die zien op de zonde uitgetrokken worden. En dat vervolgens hem nieuwe kleren worden aangedaan. En die nieuwe kleren die wijzen aan de verdiensten van de Heere Jezus. De gerechtigheid van de Heere Jezus. Dus dat is heel eenvoudig eigenlijk wat er staat in dat visioen. Ik kom daar natuurlijk nog op terug in de preek. Maar in die wisseling laat God eigenlijk zien wat er gebeurt bij de rechtvaardiging. Wanneer God niet langer meer de zonden toerekent. En dat hij vervolgens de gerechtigheid van Christus toerekent. En we schrijven boven de prediking, rechtvaardig voor God door het geloof in Christus. En dan staan we stil bij twee gedachten. Het wezen ervan en de beleving ervan. Dus rechtvaardig voor God door het geloof in Christus. Het wezen, want dat lees ik in vraag en antwoord 59. En de beleving ervan, lees ik in vraag en antwoord 60 om dan af te sluiten met 61, waar ik niet zo uitgebreid op in zal gaan. Allereerst beginnen we dan gewoon eenvoudig te luisteren, wat staat er nou eigenlijk? En dan beginnen we bij de vraag, maar wat baat het nu dat gij dit alles gelooft? Wat heb je daar nu eigenlijk aan? Eigenlijk is dat een hele moderne vraag. Dat wordt vandaag aan de dag dikwijls ook zo gezegd. Wat heb je daar nu eigenlijk aan om naar de kerk te gaan? Wat heb je daar nu eigenlijk aan om in de Bijbel te lezen? Wat heb je daar nu eigenlijk aan dat gij dit alles gelooft? En wat wordt er dan mee bedoeld met alles? Nu, dat is eigenlijk begonnen bij zondag 7. En toen werd er gevraagd, waar richt het geloof zich op? En dan komt dat antwoord, dat lezen wij in de 12 artikelen, zoals die net voorgelezen zijn. En wij weten waar dat over gaat. Dat gaat allereerst natuurlijk over God de Vader. Dat hij in Christus voor zijn kinderen een goeddoend vader wil zijn. En dan vervolgens over God de Zoon. En dan lezen wij van zijn geboorte en van zijn sterven, van zijn opstanding en van zijn hemelvaart. Dus de gang van de Heere Jezus. Maar daarbij wordt ook nu verklaard zijn namen, Heere Jezus Christus. En vervolgens wordt ook verklaard zijn ambten, profeet, priester en koning. En als dat dan allemaal achter de rug is, dan wordt er gesproken over de Heilige Geest en over de weldaden van de kerk. En nu komt eigenlijk onze catechismus tot een slotsom en zegt, wat heb je daar nu eigenlijk aan als je dat allemaal gelooft? Want wij beginnen met, ik geloof in God de Vader. Wat is dat voor een geloof? Dat is natuurlijk niet een historisch geloof. Wat op zichzelf genomen niet verkeerd is. Als je dat ook met je verstand en met je opvoeding en met je geweten gelooft en aanvaardt. Dat is heel belangrijk. Dat dat feiten voor je zijn. En dat je dat ook graag wil, de kerk dat beleidt. Maar het gaat hier om het ware geloof. En dan geeft de catechismus het antwoord. Dat ik in Christus voor God rechtvaardig ben en een erfgenaam van het eeuwige leven. Dat is het nut daarvan, als ik dit alles geloof. Dat is ontzaggelijk belangrijk, gemeente. Dan gaat het over, ben ik rechtvaardig of ben ik niet rechtvaardig voor God? Daar gaat het om deze middag. Want wij zijn het niet. Dat hebben we duidelijk gelezen in Romeinen 3. Niemand van ons is rechtvaardig voor God. Paulus heeft het duidelijk aangetoond. De gehele wereld is verdoemelijk voor God. Want dat staat tegenover rechtvaardig. Of je bent rechtvaardig voor God, of je bent verdoemelijk voor God. En dat zijn we niet, gemeente. Niemand is zonder zonde. En dat betekent dat God mij verdoemen moet. Het is dan ook een enorme belangrijke vraag waar we mee moeten worstelen. Hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God? En daarom is het ook goed om eventjes met elkaar stil te staan bij, wat is dat nu eigenlijk? De rechtvaardigmaking. Want we moeten de rechtvaardigmaking niet verwarren met de heiligmaking. De heiligmaking, dat is een proces. Dat treedt op, langzaam maar zeker, door de vernieuwende kracht van de Heilige Geest. Maar de rechtvaardigmaking, dat is een verklaring. Je wordt rechtvaardig verklaart voor God, terwijl je het niet bent. Je wordt rechtvaardig gesteld voor God, terwijl je het niet bent. En dat voor 100%. Niet voor 99%, dat je zelf ook nog een procentje moet aandragen, maar voor 99%. En dat doordat God de gerechtigheid van Christus je schenkt en toerekent. Daardoor wordt een zondaar rechtvaardig voor God. Dat is een daad die geschiedt totaal buiten de mens. Het is dus niet zo dat je een klein beetje rechtvaardig gemaakt wordt van binnen en dan hoe langer hoe meer. Zo leert Rome dat. Maar om het maar eens heel duidelijk te zeggen, je wordt van zwart wit. Doet uit die vuile klederen, zegt de engel des Heeren. En doet hem wisselklederen aan. Maar daar gaat wat aan vooraf. Voordat dat plaatsvindt. Dat staat heel duidelijk ook in dit visioen. Want als wij dan even teruggaan naar dat visioen, dan staat daar Jozua met die vuile klederen. En hij zegt niets. En Satan die staat aan de rechterhand. En Satan die staat klaar, zo lezen wij, om hem te wederstaan. En dat woord betekent echt vijandig. Jonge mensen, de duivel die heeft maar één doel. En dat is om je te wederstaan. En wat betekent dat? Om je tegen te werken. Kijk, zolang jij in de zonde slaapt, dan vindt hij dat best. En dan zal hij je er ook niet mee plagen. Echt niet. Dan zal hij alleen maar proberen je meer te laten zondigen. Je te verleiden. Maar zodra jij overtuigingen gaat krijgen in je geweten dat je tegen God gezondigd hebt, en je krijgt er last van, en je probeert daar echt tegen te vechten, dan zal hij je weerstaan. Dan zal hij je tegenwerken. En als hij dat niet op een listige manier kan, dan zal hij dat op een gewelddadige manier doen. En dan zal hij je proberen wanhopig te maken. Dan zal hij in ieder geval proberen je vast te houden, niet los te laten. En dan zal hij je bedreigen. Dan zal hij je proberen wijs te maken dat je niet meer bekeerd kunt worden. En dat jouw zonden niet meer vergeven kunnen worden. Zo probeert hij altijd een mens, een arme zondaar, op allerlei manieren bij God vandaan te houden. Kijk, en daar had Jozua ook mee te maken. Jozua, hij vertegenwoordigt hier het volk dat teruggekeerd is uit de ballingschap. En dat volk, dat heeft tegen God gezondigd. Het is weliswaar teruggekeerd, maar het heeft tegen God gezondigd. En daar staat hij dan, zwijgende. Heb je dat ook wel eens beleefd? Dat je zo je mond moet houden. Dat je ook eigenlijk Satan niet anders dan gelijk kunt geven. Maar dan begint die engel des Heeren te spreken. Want hij staat daar voor de engel des Heeren. De engel des Heeren, zeggen onze kanttekeningen, dat is Christus. En Christus die vertegenwoordigt op dat moment God de Vader. Want wij hebben tegen God gezondigd. En als Jozua dan zich geplaatst weet voor de engel des Heeren, dan begint de engel des Heeren tegen de Satan te spreken. Doch de Heere, dat is dezelfde persoon, zeide tot de Satan: de Heere schelde u, gij Satan. De Heere schelde u, gij Satan. Die Jeruzalem verkiest, is deze niet een vuurbrand uit het vuur gerukt? En wat doet de engel des Heeren dan?
En wat hoort Jozua dan? Dan wijst de engel des Heren op twee daden. Allereerst op de verkiezing. En ten tweede op de daad van de verlossing. Dus allereerst op de verkiezing. De Heere schelde u, dat betekent: de Heere snoer je mond, Satan. Hij legde je het zwijgen op, waarmee dan? Met het eeuwige welbehagen van God. Met het besluit van God, dat onveranderlijk is. Dat God namelijk besloten heeft om een verdoemelijk zondaar te rechtvaardigen in Christus. Is dat niet een geweldige daad, geliefde gemeente, waarmee de Satan zijn mond gesnoerd kan worden? Want wat God besloten heeft, dat zal hij zeker uitvoeren. En daarom is het terecht dat onze vaderen daarop gewezen hebben, hoe belangrijk dat is, als het gaat om de rechtvaardiging. De rechtvaardiging van de zondaar is een zekere zaak, omdat die verankerd ligt in dat eeuwige besluit van God om zijn uitverkorenen in de tijd rechtvaardig te verklaren voor God. En de tweede daad waarop de engel des Heren wijst, dat is deze niet een vuurbrand uit het vuur gerukt? Dat is een daad dat daadwerkelijk in de tijd plaats heeft gevonden. Met het vuur, daar wordt mee bedoeld het oordeel van God, dat over het volk was gegaan. Ze waren het vuur ingegaan. Naar Gods rechtvaardig oordeel moest hij het volk straffen vanwege de afgoderij. En ze zouden allemaal naar recht eraan ten onder moeten gaan. En pas dat ook gelijk maar toe op ons gemeen. Ik hoop dat je dat beleeft. Ik ook. Dat je zegt, ja, dat is zo. Ik moet ten onder gaan. De Heere die staat voor de deur. Om dat oordeel uit te gaan voeren. Zie, de rechter staat voor de deur, gemeente, om dat oordeel uit te voeren. En als ik straks in dat vuur geworpen zal worden, dan zal het voor eeuwig onkomen zijn. En dat naar het rechtvaardige oordeel van God. Waar is deze niet als een vuurbrand uit het vuur gerukt? Een vuurbrand, dat is een stuk hout dat al in het vuur ligt. En dat iemand eruit rukt om dat hout te bewaren voor dat vuur. En waar ziet dat op? Dat ziet allereerst natuurlijk op de terugkeer van de ballingen. Waaronder Jozua ook was en Zerubabel. En dat was een wonderlijke terugkeer na 70 jaar. Dat de Heere de belofte vervulde dat het volk terug zou keren. En het wonder daarvan wordt onder woorden gebracht met: is deze niet als een vuurbrand uit het vuur gerukt? En dat wil zeggen dus behouden geworden. En dat is een hele belangrijke daad. Het ingrijpen van God in de tijd, geliefde gemeente, uit het vuur gerukt. En dat is geestelijk verlost, dat een mens bekeerd wordt. Dat een mens wederom geboren wordt. Dat hij van dood levend gemaakt wordt. Dat hij gaat zien in zijn leven dat de Heer hem stilgezet heeft. Dat de Heer hem te sterk geworden is. Dat de Heer zijn blinde ogen geopend heeft. Dat de Heer hem heeft laten zien wat het is als hij zo zou moeten blijven voortleven. Dat hij dan in het vuur ligt van Gods oordeel. Dat hij dan voor eeuwig verloren zal gaan. En dat het God behaagde om hem te laten zien dat hij een verloren zondaar is. Dat hij behouden moet worden. En dat die schreeuw geboren wordt in het hart. Heere, red mij uit dat vuur van het oordeel. En dat de Heere het behaagde om door het woord van God in zijn leven te komen. En hem uit dat vuur te rukken. Hem bij de hand te nemen. Hem te bekeren tot God. En dat wonder te laten zien. Dat de Heere nu een uitzondering heeft gemaakt. Daar waar van nature geen uitzondering is. En dat de Heere zijn liefde heeft betoond. Door hem uit dat vuur te rukken. En dat hij zo op de weg des levens is gebracht. Dat hij uit stad verderf verlost is. En dat hij gevlucht is uit die stad. Gevlucht bij de zonde vandaan, bij de wereld vandaan. Dat hij het er niet langer meer in uit kan houden. En dat hij gevoelt dat hij redding nodig heeft. Dat hij een verloren zondaar is. Dat hij vergeving nodig heeft. Dat hij daarna staat. Dat hij op zoek gaat naar de ware verlossing. Die alleen maar in Christus te vinden is. En dat hij door genade ook op die weg des levens is gebracht. Kijk, en daar herinnert hier de engel des Heren de Satan aan. En daar heeft de Satan niet van terug. Hij heeft niet terug van die ene daad, dat besluit van God. Maar hij heeft ook niet terug in die ingrijpende daad Gods in het leven van een zondaar. Als hij van dood levend is gemaakt, dat is een groot wonder, geliefde gemeente. En dat dan dat ware geloof ingeplant wordt. En dan komen we bij onze catechismusgemeente. Want daar gaat het om. Om het wezen van dat ware geloof. Want dan staat er, wat baat het gij dat gij dit alles gelooft. En waar gaat het dan om? Om wat voor een geloof? Dan gaat het hier om het ware geloof. En gaat het dan hier om een geloof dat al ver geoefend is en opgewassen is tot een enorme hoogte van het meest bevestigde kind van God? Gaat het daarom, gaat het om een oersterk geloof? Gaat het om een heel groot geloof? Gaat het om een zwak geloof, om een klein geloof? Het gaat om het ware geloof, gemeente. Daar gaat het om. En dan zijn er standen in het geestelijke leven. Ook als het gaat om de stand van het ware geloof. Dat er kleinen zijn in de genade. Die een klein en ongeoefend geloof deelachtig zijn en dat oefenen. En nog niet zo opgewassen zijn in het genade leven. Maar het gaat om het wezen van het geloof. Daar gaat het om. En dan het minste geloof. Dat gelooft. Dat rechtvaardigt de zondaar voor God. Dat is Bijbels gemeente. En daar wijst hier de engel des Heren de Satan op. Dat hij alleen door het geloof rechtvaardig is voor God. Want dat zegt heel duidelijk onze catechismus. Wat baat het nu dat gij dit alles gelooft. Dat ik in Christus voor God rechtvaardig ben. En een erfgenaam des eeuwige levens. Zodra dat ware geloof ingeplant wordt, gemeente, wordt de zondaar in het hemelhof voor het aangezicht van God en zijn heilige engelen rechtvaardig verklaard voor God in Christus. En ontvangt hij een genaderecht op het eeuwige leven. En let dan op de volgorde zoals die ook in het visioen wordt aangereikt. Want het komt erop aan dat dat ook beleefd wordt. En dan komen we bij onze tweede gedachte, de beleving ervan. Want terwijl de engel des Heren het uitgeroepen heeft dat Jozua een verkorene is. En dat Jozua als een verlorene uit het vuur gerukt is. Staat Jozua daar met vuile klederen voor het aangezicht van God. In de vierschaar Gods. Dat woord vierschaar, dat betekent in de rechtszaal van God. Daar staat hij met vuile klederen in de waarneming van zichzelf, zwijgend voor het aangezicht van God. En hij weet dat hij de dood verdiend heeft, de eeuwige dood. Hij zwijgt, hij zegt niets. En dat spreekt boek D, dat hij niets zegt. Want hij kan niets meer zeggen. Ken je daar iets van? Als God dat in je leven gaat beginnen. Dat hij zijn rechtbank gaat oprichten in je geweten. Dat hij je gaat confronteren met zijn heilige wet. En dat je daar dan gaat staan, zwijgende, net als Jozua, die helemaal niets kon zeggen. En alleen maar kon instemmen als God zou zeggen: doe deze man voor eeuwig van voor mijn aangezicht weg. Maar nadat hij dat gehoord heeft van de verkiezing en van de verlossing, doorbreekt de engel des Heren het zwijgen als hij daar staat met zijn vuile klederen. Want dan lezen wij: toen antwoordde hij en sprak tot degene die voor zijn aangezicht stonden, zeggende, en dat is die engel des Heren, die namens de Vader dat gaat uitvoeren, dat is Christus. En dat zegt hij tegen die dienaren die erbij staan. En er zijn wel uitleggers die zeggen dat zijn engelen. Anderen die zeggen dat zijn de dienaren des woords, die de sleutelen van het koninkrijk der hemelen bedienen. Maar hij spreekt. En wat zegt hij dan? Dan zegt hij allereerst tegen die engelen, tegen die dienaren: doet deze vuile klederen van hem weg. Dan moet je eens nagaan. Ze lopen naar Jozua en ze kleden hem uit, jongens en meisjes. Die vieze, vuile klederen van al zijn zonden en al zijn ongerechtigheden. Die stinken voor het aangezicht van God, waar God een walging van heeft. Niet alleen maar van zijn zonden, maar ook van zijn godsdienst. Van zijn gemaakte, uitwendige godsdienst. Al die vieze, vuile klederen, die gaan uit. En dan gaat hij spreken tot Jozua: zie, ik heb uw ongerechtigheid van u weggenomen, en ik zal u wisselklederen aandoen. En dan hoort Jozua uit de mond der waarheid die vrijspraak: ik heb uw ongerechtigheden van u weggenomen. En ik zal uw wisselklederen aandoen. En dan zeggen onze kanttekeningen, namelijk van de verdiensten van Christus, namelijk van de gerechtigheid van Christus, geliefden. En kijk eens, jongens en meisjes, wat een prachtige kleren hij aan heeft. Ik weet niet precies welke kleur ze hebben, maar ik vul het in. Mooie witte kleren. Vlekkeloos. Zonder zonde. En al zijn ongerechtigheden zijn van hem weggenomen. En hij is helemaal rechtvaardig voor God. Hij is helemaal rein voor God. Er zit geen vlekje. Er zit geen rimpeltje meer aan. Zo staat hij daar voor God. Het is volkomen. Al zijn ongerechtigheden zijn van hem weggenomen. Gemeente, hier gebeurt wat onze catechismus ook naar voren brengt. In vraag en antwoord 60. Wat doet vraag en antwoord 60 als hij vraagt, hoe zijt gij rechtvaardig voor God? Nu, dan vraagt eigenlijk de catechismus van hoe is dat in je leven gebeurd? Want die leerling die heeft net gezegd dat ik in Christus voor God rechtvaardig ben en een erfgenaam ben van het eeuwige leven. En dan is dat toch een terechte vraag als je dat zou zeggen. Hoe is dat dan in je leven gebeurd? Hoe zijt gij dan nu, tegenwoordige tijd, hoe zijt gij dan nu rechtvaardig voor God? En wat doet die leerling dan? Eerst nog een keer herhalen het wezen van de rechtvaardiging. Alleen door een waar geloof in Jezus Christus. Alleen daardoor. En dan gaat hij straks ook weer aan het eind van het antwoord bevestigen. Als hij zegt, zoverre ik zulk een weldaad met een gelovig hart aanneem. Met andere woorden, dat ware geloof, dat is het instrument wat noodzakelijk is om die weldaad aan te nemen. En dan gaat hij vertellen wat hij daarin ondervonden heeft. En dan luisteren we eenvoudig naar de woorden van onze Heidelberger. En dan zegt de leerling, alzo dat, al is het dat mij mijn geweten aanklaagt dat ik tegen al de geboden Gods zwaarlijk gezondigd en geen daarvan gehouden heb en nog steeds tot alle boosheid geneigd ben. Dus deze man die weet wat het is om voor God te staan. En die weet wat het is om aangeklaagd te worden. In het visioen horen we dat de Satan de aanklager is. Maar onze catechismus voegt hier nog twee aanklagers bij. De eerste die aangedragen wordt, dat is mijn geweten. En daar wil ik even bij stilstaan. Functioneert dat geweten nog? Dat geweten dat immers overgebleven is na onze diepe val in Adam. Dat geweten dat het kwaad signaleert. Dat geweten, dat stemmetje in jou dat zegt, dat mag jij niet. Dat mag jij niet. En het geweten gebruikt daarbij de wet. Je opvoeding, dat is in strijd met waar je mee opgevoed bent. Dat mag jij niet van je vader. Dat mag jij niet van je moeder. Dat zegt het geweten. Hè? Waarom dan niet? En dan zegt je vader, ja, dat is in strijd met het woord. Dat is in strijd met de heilige wet van God. En deze man die beleeft dat. En dat beleeft hij niet zomaar lichtvaardig. Want er staat dat ik tegen al de geboden Gods zwaarlijk gezondigd heb en geen daarvan gehouden heb. Het gaat hier niet om een rijke jongeling. Die durfde gewoon tegen de Heere Jezus te zeggen, al deze geboden heb ik gehouden van mijn jonkheid aan. Zeg jongens en meisjes, zou dat nou niet waar zijn geweest? Toen die rijke jongeling dat zei. Reken er maar op. Reken er maar op. Dat hij van de buitenkant een keurige jongen was. Die alles deed wat zijn vader en moeder van hem vroeg. Wat zijn leerkracht van hem vroeg. Die nooit spiekte en nooit klierde. Nooit geen brutale mond had. Echt zo'n heilig boontje. Ze rekenden maar op dat dat te controleren was. Nee, hier is geen rijke jongeling aan het woord. Maar hier is een ontdekte zondaar aan het woord. Ontdekt. Dominee van der Ent die zou zeggen, moet ik het deksel eens van de pan van je hart afhalen? Moet ik eens in dat hart gaan ruiken? Of datgene wat daar kookt lekker ruikt? Nee toch? Als wij in die pot gaan roeren, dan is dat een bak van drek. Zo spreekt Gods woord daarover. Zwaarlijk tegen God gezondigd, dan komt die wet naar binnen in haar geestelijke kracht. Is dat wel eens gebeurd in je leven? In die geestelijke kracht van de wet, zoals Jezus dat zo scherp preekt in de bergrede. Tegen al de geboden Gods, waarlijk gezondigd. Ik ga dat niet gedetailleerd uiteenzetten. Dat gebeurt straks als de 10 geboden aan de orde komen. Wij weten dat wat ermee bedoeld wordt. Maar het gaat om de beleving ervan. Ik zei van de week tegen een van de catechisanten van Luistergoed. Gij zult niet echt breken. Ja, dat is zo, dominee. Maar dat kan mij nog niet overkomen, want ja, ik ben nog niet getrouwd. Maar als ik dan tegen jou zou zeggen, je bent een hoer. Wat? Dan zou je beledigd zijn, toch? Of gij zult niet stelen, zeg ik tegen zo'n jongen. En die weet wie ik bedoel. Maar als ik zeg, jij bent een gierigaard. Jij bent op het geld, man. Kijk, en de Heere gaat je ontdekken aan de afgoderij. Dat je die lieve, goeddoende God al die jaren hebt versmaad. En in zijn aangezicht hebt geslagen. Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land geleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En als je dan aan God dacht, dan paste je die God een beetje aan naar je eigen gedachten. Dat je denkt, ja, zo'n God wil ik wel, die mij helpt bij mijn examen. Die mij helpt bij het vinden van een baan. Zo'n God kan ik wel gebruiken. Die zorgt ervoor dat ik een huisje zal krijgen, enzovoort. Een God die een lieve God is, die zegt, nou, zand erover hoor, over de zonde. En denk je nou werkelijk dat ik al die mensen laat branden in de hel? Wel, nee, zo ben ik helemaal niet. Jij komt ook in de hemel, hoor. En zo zou ik door kunnen gaan en dat je dan gaat zien wie God is. Want dat is in de rechtvaardiging van belang, gemeente. Want het gaat om het recht van God. Dat dat geschonden is. Dat zit in dat woord rechtvaardig verklaren. God die kan een mens niet rechtvaardig verklaren. Omdat dat recht van God geschonden is. God kan die zondaar alleen verdoemen. Kijk, en dat heeft hij beleefd. Dat staat hier heel duidelijk in onze catechismus. Dat heeft hij beleefd in zijn geweten. En weet je wat hij ook beleefd heeft? Dat lezen wij ook in het antwoord. En nog steeds tot alle boosheid geneigd ben. Wat betekent dat? Dat is de erfzonde. Dat betekent dat hij teruggeleid is naar het paradijs. Nog steeds tot alle boosheid geneigd ben. Wat David beleefde in Psalm 51. Zie, ik ben een ongerechtigheid ontvangen en geboren. En het voorwerp van uw toren, Heere. Dan komt hij bij zijn vader en moeder terecht. Dan komt hij bij Adam en Eva terecht. Dan komt hij in het paradijs terecht. Dat hij tegen een goeddoend God gezondigd heeft. Dan word ik Adam voor God. En begrijpt u als de Heilige Geest dat in je geweten gaat blootleggen en gaat laten beleven. Hij gaat je overtuigen daarvan dat je langer hoe meer je mond gaat houden. En dat ook al je godsdienst, je gebeden, je kerkgang helemaal niet meetelt. En dat daar de zonde ook aan kleeft. Dat je zegt, Heere, is er ooit wel wat gebeurd in mijn leven? Jozua zwijgt. Als hij daar staat met zijn vuile kleren. En wat betekent dat, dat zwijgen? Dat zwijgen, dat is buigen. Wachten. Wachten op het vonnis dat God uit zal spreken. Dat God zal zeggen, deze man, deze vrouw moet verdoemd worden. En dat je dat leert aanvaarden. Dat je daaronder leert buigen, omdat je ogen geopend zijn. Waarvoor? Voor God. Omdat je ziet dat God gekrenkt is in al zijn deugden. En dat je daarom niet zalig kunt worden. Dat kan niet. Want die deugden die zijn gekrenkt. Hoe moet dat nou? Wij er wel eens mee vastgelopen geweest. Dat je zegt, ja, ik kan niet zalig worden, want die deugden van God, die zijn gekrenkt. En dan zeg ik, is er nog een middel om die welverdiende straf te ontgaan en wederom hersteld te worden in die genadige verhouding met God? Hoe zal ik ooit rechtvaardig verschijnen voor God? Kijk, en dan komt die leerling met dat nochtans God. Dat grote wonder van dat nochtans des geloofs. Dat de Heere de stem van het evangelie laat horen. Zoals Jozua dat ook hoorde in die rechtzaal. Dat de engel des Heeren dan zegt tegen degene die bij hem staan, doe die vuile klederen van hem weg. Dat grote wonder van het verwisselen van al die vuiligheid en al die ongerechtigheden. Waardoor ik voor God niet kan bestaan. En dat de Heere dan roept, zie, ik heb al uw ongerechtigheden van u weggenomen. Zie, ik zal uw wisselklederen aandoen. En dat wordt hier vertolkt met het nochtans God. Dat is een groot wonder. Dat kun je niet onder woorden brengen, gemeente. En daarom zegt ook hier de leerling, zonder enige verdienste mijnerzijds. Er komt geen traan van mij bij, zonder enige verdienste mijnerzijds. Uit loutere genade. Ook zo'n kostelijk woord. Dat dat gebeurde. Dat God naar recht mij niet schuldig keurde. Maar wat staat er dan? Mij persoonlijk de volkomen genoegdoening. En gerechtigheid. En heiligheid. Van Christus schenkt en toereikt. O geliefde gemeente. Het is nog maar een kwartiertje dat ik heb. Maar kijk, als je dit zou ontvouwen. Dan zou ik wel dagen kunnen preken. Als het gaat om deze drie dingen. De volkomen genoegdoening. Genoeg. Daar zit de betaling in, die God eist. Die eist hij van de schuldige zondaar. Betaal mij alles wat gij mij schuldig bent. En dat daar tegenover de genoegdoening van Christus staat. Een volkomen genoegdoening. Dat hij betaald heeft niet met goud en zilver, maar met zijn dierbaar hartebloed. Met zijn leven. En dan de gerechtigheid van Christus. Dat is zijn gehoorzaamheid tijdens zijn omwandeling op aarde. maar ook dat hij volkomen de straf heeft aanvaard op de zonde. En heiligheid van Christus, dat is zijn volkomen toewijding aan de Vader. Dat hij zonder enige zonde God de Vader volkomen heeft gediend. Dat hij volmaakt dat beeld van God aan de Vader teruggegeven heeft. Wat ik in Adam kwijtgeraakt ben. Mij de volkomen genoegdoening en gerechtigheid en heiligheid van Christus schenkt. Om niet en toerekent. Toerekent, dat betekent, zoals dat daarachteraan komt, evenals had ik nooit zonde gehad nog gedaan. Onvoorstelbaar. Ja, als had ik zelf al de gehoorzaamheid die Christus voor mij volbracht heeft, gedaan. Zo rekent God de zondaar die gerechtvaardigd wordt, die volkomen genoegdoening en gerechtigheid en heiligheid van Christus toe. Alsof hij het zelf gedaan heeft. Zoals Adam het gedaan heeft en ik in Adam gerekend ben. En zoals Christus het gedaan heeft en ik in Christus gerekend ben door een waar geloof. Want dan staat er, zoverre ik zulk een weldaad met een gelovig hart aanneem. Schenken, toerekenen, aannemen. Aannemen met een gelovig hart, staat er. Dat is een hart dat wederom geboren is. Dat is een hart dat het geloof deelachtig geworden is. Dat is een hart dat praktijk gaat kennen van de eerste zondagen van onze Heidelberger catechismus. Dat is een hart dat geleerd heeft op de school van de Heilige Geest wat godskennis is. Wat zelfkennis is, wat Christuskennis is, een gelovig hart dat inzicht gaat krijgen in waar het allemaal uiteindelijk om gaat, namelijk om de ere Gods. Dat de eer van God opklimt, juist in de rechtvaardiging van de goddeloze om niet. Voor het aangezicht van God, om in Christus voor hem rechtvaardig verklaard, gesteld te worden. Maar dat het gaat om de ere Gods, dat benadrukt vraag en antwoord 61. Wanneer vraag en antwoord 61 nader ingaat op dat geloof. Waarom zegt gij dat gij alleen door het geloof rechtvaardig zijt? Niet dat ik vanwege de waarachtigheid mijns geloofs Gode aangenaam ben, maar daarom dat alleen de genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus mijn gerechtigheid voor God is, en dat ik die niet anders dan alleen door het geloof aannemen en mij toe-eigenen kan. Waar gaat onze catechismus hierop in? Arglistig is het hart, meer dan enig ding. Catechismus gaat namelijk in op de gedachte alsof er in dat geloof iets verdienstelijks zou zijn. Alsof het daarvan afhangt om daar deel aan te krijgen. En dat dat geloof een werk van de mens is. Want dat leert Rome. Dat geloven een van de goede werken is van de mens. Dat leren de remonstranten. Dat de beslissing, de wilsbeslissing is van de mens. Wat je soms in de goedkope godsdienst hoort. Dat er gezegd wordt, als ik dat vanavond aanneem, dan heb ik het. Maar Gods woord leert ons heel duidelijk dat er geen waardigheid ligt in dat geloof. Dat geloof, dat is slechts een instrument. Dat de Heilige Geest geschonken is, wel een noodzakelijk instrument. En of het nu zwak is in haar oefening of sterk in haar oefening, maar het verenigt zich met Christus en zijn gerechtigheid. Maar er ligt in dat geloven zelf niks verdienstelijks en niks waardigs. Van der Groen die vergelijkt het geloof met de hand van een bedelaar. Als dan die bedelaar daar zit en er komt iemand aangewandeld met de gedachte, ik ga die bedelaar een euro geven. Dan gaat die gever niet eerst die hand toetsen en zeggen of die hand van een dusdanige kwaliteit is dat hij het verdient dat hij die euro krijgt. Dan gaat die gulle gever echt niet eerst denken van, ik zal eerst eens kijken de manier waarop hij zijn hand zal uitsteken, of dat wel echt is, of daar iets in zit wat hem waardig maakt om die euro aan hem te geven. Nee, maar die gulle gever, die doet dat vanuit vrije goedheid. En die arme bedelaar, die houdt bevende zijn hand op om die gave te mogen ontvangen, die vieze vuile hand. Of misschien wel dat hij hem hoog houdt of laag of hoe dan ook, dat maakt allemaal niks uit. Het gaat om die hand, dat die hand een instrument is voor die bedelaar. En zo is het geestelijk ook, geliefde gemeente. De Heilige Geest behaagt het om dat instrument van dat ware zaligmakende geloof te schenken. En dan zal hij op de leerschool van de Heilige Geest dat ware zaligmakende geloof gaan oefenen. Juist ook als het gaat om dit stuk, om dit te verstaan, om hoe langer hoe meer daar ook in geoefend te worden, niet hebbende, zegt apostel Paulus, mijn rechtvaardigheid die uit de werken van de wet zijn, maar die alleen zijn door het geloof in Christus en zijn gerechtigheid, en dan alleen. En niet anders ben ik rechtvaardig voor God en een erfgenaam van het eeuwige leven. Amen.
eindigen met gebed. Heere, wilt Gij de stille naprediker zijn van dit uw heilig woord. Werk het maar uit in ons hart en leven, op de school van de Heilige Geest. En doe genadig verzoening over al onze ongerechtigheden, die ons vandaag ook hebben aangekleefd. En aanvaard onze dank om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is het vijfde vers van Psalm 34, vreest, vreest hem ten allen tijd. Ontvang de zegen des Heren. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.
Deze.